Vooraf heb ik namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, hoopt om 7:30 uw eigen predikant, meneer Van der Brink, voor te gaan. Dat geldt ook voor de eerste pasdag, aanstaande zondag om 9:30. Of u wil letten op het afwijkende tijdstip. Aansluitend zingen we enkele paasliederen. Om 16:30 ook voor te gaan, dominee Van Esterik. Tweede pasdag om 22:00 op dominee Van der Brink voor te gaan. Daar zal er tevens ook openbare geloofsbelijdenis gedaan worden. Maandag 30 maart is er aannemingsavond. Woensdag 1 april vergadert de kerkenraad. Volgende week is zondag er een extra collecte voor het bouwfonds, huisvesting. In de hal van de kerk is de nieuwsbrief weer beschikbaar. En u wordt nog geattendeerd op de infoavond voor Amenuveva op donderdag 2 april om 8:00 in de Calvijnschool te Krimpen aan de IJssel. U mag ook in deze dienst uw gave geven aan de heren. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in uw naam, o Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft en die nooit laat varen het werk wat uw hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 57, het eerste, gena o God, gena hoor mijn gebeen, en het vijfde, uw hand o God heeft veilig mij geleid, Psalm 57, vers 1 en 5. doen wij vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna uit Psalm 57, vers 7. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Psalm 57, vers 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de verlichting door de Heilige Geest en om de opening van het woord en van ons hart. Heere, uw goedheid is groot en hemelhoog. Wij zijn daar allemaal het voorbeeld van. En deze wereld is er het bewijs van dat u ons verdraagt en draagt. Dat u ons het leven geeft, dat u ons vanmiddag hier brengt in uw huis en dat u tot ons spreken wil en dat u niet tot ons spreken wil in oordeel, maar in genade en dat u het ook vanmiddag zegt, wend u nou naar mij toe en word behouden. Dat u ons brengt onder het zoete roepen van uw genade. Dat ook deze middag die ene naam van u, Heer Jezus, gepreekt mag worden. En dat u niet veranderd bent, maar dat het ook was zoals u was tijdens de omwandeling op aarde, dat alle zondaren tot u naderden om u te horen. En u ontving ze en u wilde met hen eten. U wilde hen bekeren. U wilde hen redden. U wilde hen vergeven. Hoe vaak, hoe lang zij ook uw wetten schonden. Nooit is iemand die in berouw tot u kwam afgewezen. Daarom bidden wij, Heere, dat ook het woord van vanmiddag een levend en krachtig woord mag zijn. U weet wat wij nodig hebben. Heere, neem alles wat in de weg zou kunnen staan weg. En dat kan zoveel zijn. Ons hart kan vol zijn met de zorgen die wij meedragen. Of misschien dat wij uitzien naar dingen waar wij naar verlangen en op hopen en dat ons hart daar zo vol van is, dat er geen plaats is voor u en voor uw woord. Maar Heere, waar wij allemaal mee te maken hebben, zoals wij zijn van onszelf, ons ongeloof, ons gesloten hart, dat als u er zelf niet in meekomt, Heere, dat dan ook het woord van vanmiddag aan ons voorbij gaat. En daarom leggen wij deze dienst, maar ook de prediking van straks in uw handen. En we zien ook tot u omhoog. En wij bidden ook om de leiding en om de werking van uw geest, dat het woord ons mag aanraken. En dat het een levend en krachtig woord mag zijn. Niet dat het is omdat er een voorganger is die het woord levend moet maken. Wij kunnen dat niet. Maar dat is toch het geheim van uw goedheid. Dat u dezelfde bent. Zoals het was onder de prediking van Paulus, dat een Lydia daar luisterde en dat woord hoorde en haar hart werd geopend. En we hebben het steeds weer opnieuw nodig, Heere. En we bidden of u zo uw reddend, maar ook uw vernieuwend werk wil werken in onze levens. Dat onze harten gericht worden op u. We moeten eerlijk belijden, Heere, dat wij zo weinig geestelijk vaak zijn. Dat wij zo weinig vaak vol zijn van uw lof en van uw eer. Heere, wij kunnen het wel zingen, maar laat het ook ons verlangen zijn zoals wij zongen. Uw eer verspreidt haar luister in elks oog en laat ieder die door heel de wereld zingen. Maar dat het ook vanmiddag zo mag zijn, Heere, dat wij die eer van u op het oog hebben. In ons spreken, maar ook in ons luisteren. Ook als we onze gaven straks geven. En in alles wat wij denken, doen en zeggen. Heere, laat het u wel behagelijk zijn. En wil overal zijn in deze wereld waar u uw kerk hebt. Overal in deze wereld waar u uw kinderen hebt wonen. En wij bidden ook, Heere, of u ze wil bewaren. Ook zij die blootstaan aan heel veel verzoekingen. En wie is dat niet? Want wij leven in een wereld waarvan uw woord zegt dat de overstand van deze wereld rondgaat als een briesende leeuw. Daarom, Heere, bidden wij ook om de bewaring van uw kerk, dat u zelf uw kerk bewaart en in stand houdt en bouwt. Maar ook daar, Heere, waar uw kerk nog zo jong is, waar ze blootstaat aan allerlei verleidingen, waar ze nog niet verankerd is in de vaste kennis van uw woord. Maar we bidden ook voor die oud geworden kerk in Europa en in ons land. Ook voor de reformatorische kerken, Heere. We moeten eerlijk belijden dat wij vaak genoegen nemen met een vormengodsdienst. En die kan u niet behagen. Daarom bidden wij om een herleving door de kracht van uw Heilige Geest. En laat ook de prediking daartoe tot zegen zijn, maar ook de opvoeding van kinderen. We bidden ook voor de ouders, of u ze daarin ook wijsheid wil geven. Maar ook de kinderen, Heere, dat zij betrokken mogen zijn op u en op uw dienst. Maar ook de jongeren, ook in het midden van deze gemeente, ook bij het groter worden, Heere, dat zij mogen gaan belijden. Dat zij u lief hebben, u kennen, u vrezen. Omdat ook het woord in hun leven tot zegen is. Daar bidden wij ook om. We bidden, Heere, voor de afbraak van het rijk van de Satan. Overal waar hij zijn troon heeft, of u die troon omver wil werpen. En dat u zijn werk wil afbreken. En zo uw koninkrijk wil laten komen. En doe ons uitzien naar uw komst. Uitzien in verlangen. Naar die dag waarop u alle dingen nieuw zal maken. Dan zal er geen plekje meer zijn voor de zonde. Dan zal uw kerk ook nooit geen last meer hebben van ongeloof en van twijfel en van duisternis en van donkerheid. Maar daar zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht in duisternis. Maar die zal verbannen zijn, waar u zal zijn, alles en in alle. Geef ons daar vanmiddag, Heere, een voorsmaak van. Dat wij mogen roemen in dat kruis van u. Als ook het kruisevangelie deze middag gepreekt mag worden. Help ons, Heere, in alle dingen. En laat deze dienst uitlopen tot de eer en de glorie van uw naam. En hoor ons zo in de uitdelging van onze zonde. In de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15. En wij lezen vers 22 tot en met vers 32. Markus 15, te beginnen bij vers 22. En zij brachten Jezus tot de plaats Golgotha. Dat is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde ure. En zij kruisigden hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelve en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Amen. De tekst voor de prediking is uit Markus 15, de versen 29 tot en met 32. Wij willen die versen nog een keer lezen met elkaar. Markus 15 vanaf vers 29. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelve en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Wij gaan zingen nu. Psalm 116. Nee, Psalm 22. Psalm 22, vers 2. Ik herken nochtans: gij zijt heilig, Heere. En het derde, u smeekten zij van mensen hulp ontbloot. Psalm 22, vers 2 en 3. mensen die de Heere Jezus zagen toen hij op aarde was, zeiden van hem: hij is een vriend van de tollenaren en van de zondaren. Dat is wat, als mensen dat van je zeggen. Hij is een vriend van de zondaren. Zo ging hij met mensen om, figuren die wij liever niet tot onze kennissen, laat staan tot onze vriendenkring zouden toelaten. Je kent ze wel, van die randfiguren. Dat je zegt, die moet je op afstand houden. En die moet je zeker niet in huis laten komen. Moet je op afstand houden. Maar hij, Jezus, wilde een vriend zijn van de zondaren. En als hij gaat sterven, ja, dan wil hij nog bij de zondaren zijn. Hij hangt tussen de zondaren, één aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerhand. Had gekund, meisjes en jongens, dat er één kruis op Golgotha had gestaan. Had gekund. Maar er staan er drie. Waarom? Dat wilde God. Opdat vervuld zal worden wat geschreven staat. Hij is met de misdadigers gerekend. Op één hoop gegooid. Golgotha is een levend schilderij van het evangelie. Hij is gestorven. Met de zondaren. En voor de zondaren. Eigenlijk hebben wij vanmiddag nu al genoeg gehoord, hè? Al zou ik nu stoppen met de preek, dan zouden wij al genoeg gehoord hebben om van de week over na te denken en ermee bezig te zijn. Is genoeg ook om het geloof van een aangevochtene vanmiddag te bemoedigen. Hij zoekt de zondaren. En de Heer, hij mocht het ook vanmiddag werken. Als je zonden je benauwen. En wat kunnen we dat elkaar toewensen, hè? Dat onze zonden ons benauwen. Maar om dan te horen, hij is gekomen voor de zondaren. Of als je hart koud is. Dat je de heerlijkste dingen in de Bijbel leest, maar het gaat helemaal aan je voorbij. Wat mag hierdoor warm worden door de Heilige Geest en nou niet gaan zweven, hè, boven de zondaren. Maar wij hebben het allemaal nodig, gemeente, allemaal wij, dat wij gaan zakken en dat wij terechtkomen op het niveau van de zondaren. Dat is wedergeboorte. Dat is niet dat je dan een beter mens begint te worden en dat je hoger begint te staan dan anderen. Nee, wedergeboorte is dat je gaat ontdekken, vanuit mezelf hoor ik bij de zondaren. En ja, vanuit onszelf zetten we ons daar niet zo makkelijk erbij. Hè? Dat is nou door de wedergeboorte, dat is door de kracht van de Heilige Geest. Hè? Dan gaat God mij zetten bij de zondaren en ga ik mijzelf zetten bij de zondaren. Maar dan wordt het ook mij tot troosten, dan gaat het evangelie mij echt troosten als ik lees en als ik hoor dat hij wilde hangen tussen de zondaren. Ja, het is door Pilatus bedoeld om te spotten met Jezus. En daarom had Pilatus gezegd, één aan zijn linker en één aan zijn rechterhand. En Jezus in het midden, alsof hij de grootste boef was. Maar Marcus die legt er zijn vinger bij. En hij zegt, het was en is de wil van God. De schrift moest vervuld worden. Ja, het was ook wel een beetje de wil van Pilatus. Maar het was nog veel meer de wil van God. Golgotha, een levend schilderij hoe diep de Heere Jezus zich heeft willen vernederen. Voor wie? Nou, voor de zondaren. Ik lees het maar weer. Het is opdat de schrift vervuld worden, die daar zegt, hij is met de misdadigers gerekend. Het is alles evangelie wat Marcus schrijft. Het eerste vers al, hè, van zijn evangelie, Marcus 1 vers 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is het eerste vers al van het Marcus evangelie. En dan zijn we gekomen in hoofdstuk 15. En dan kan je zeggen, dan komt het evangelie wel tot een hoogtepunt. Marcus, hè, die geschreven heeft hoe de Heer Jezus velen heeft verlost. Van een boze geest of van de ziekte of van een zonde. Maar in hoofdstuk 15 komt Marcus bij de kern. Jezus is de verlosser. Daarvoor gaat hij zijn eigen leven afleggen. Om verlosser van zondaren te kunnen zijn, is hij met de misdadigers op één hoop gegooid. Je zou verwachten dat het nu rondom de Heer Jezus wat stiller begint te worden. Hij staat er niet meer voor het paleis van Pilatus waar die menigte schreeuwde. Hij hangt nu aan het kruis. Je zou verwachten het begint stiller te worden. Maar het wordt niet stil. Het is wat de dichter van Psalm 22 al heeft geklaagd. Ik heb geen stilte. Dat hoort ook bij het lijden van de Heer Jezus. Terwijl hij denk ik nu juist behoefte zou hebben aan stilte. Dat is als iemand ziek is. Als je ziek geweest bent, dan ben je blij als er bezoek komt, maar je bent ook wel blij dat ze weggaan, hè? Ik was bij een vrouw in het ziekenhuis en die zei tegen mij, ze zegt, dominee, ik vind het heel fijn dat u er bent, maar ik heb zo genoeg aan mezelf. Zou u een andere keer terug willen komen? Die had er echt behoefte aan om alleen te zijn met de ogen dicht. Dat zou de Heer Jezus ook wensen, hè? Als hij daar hangt te sterven. Laat iedereen nu maar gaan. Maar het is hem niet vergund. We moeten er erg in hebben, we zouden dat bijna vergeten. Dat wij hier wel te doen hebben echt met een stervende. En een sterfkamer, hè, die ga je op je tenen binnen. En de vinger aan de mond. En als er nou iemand bij een stervende staat te roepen. En als nou iemand bij een stervende zou staan bij zijn bed en hij zou zijn vuisten ballen. En hij zou uit de kamer verwijderd worden. Maar zo staan ze wel voor de Heer Jezus met gebalde vuisten. En ze schreeuwen en ze roepen. En degene die het goed met hem menen, hè, zijn discipelen en die vrouwen die staan van verre. En die niets van hem moeten weten, die staan heel dicht bij hem. Die komen langs. En mensen die vanuit zichzelf een afkeer hebben van de dood. Maar ze lijken niet erg onder de indruk te zijn van wat hier op Golgotha gebeurt. He, dat hier drie mannen hangen te sterven. Het lijkt er, ja, het is zo, ze hebben er genoegen in. En vooral in de dood van die middelste. En zeg nou vanmiddag niet, hoe kunnen mensen nou behagen hebben in wreedheid? Het is dankzij opvoeding, hè, en beschaving, en ik denk dat dat algemene goedheid is van God, dat wij in die zin in ons bezig zijn en in de omgang met mensen, dat wij vriendelijk kunnen zijn. Maar de omstandigheden moeten maar zodanig zijn, hè. Of je moet maar een hele slechte opvoeding getroffen hebben. Of je loop van het leven moet zo gaan. Hè, dan kan er iets van het beest in je opkomen. Het beest wat in ons slaapt kan zo wakker worden. En als dat masker van ons wegvalt. Hè, Dan komt er naar buiten wat erin zit. Ik was een paar weken geleden in Roemenië in de gevangenis. Om daar wat evangelisatiewerk te doen. En ik liep met een predikant door die gang langs die cellen. Toen zei die predikant, hij zegt tegen mij, hij zegt het enige verschil tussen die gevangenen en ons is dat zij zijn tegen de lamp gelopen, wij niet. Wij niet. Maar als kinderen van Adam, hè, staan we allemaal heel dicht bij elkaar. Wat leeft er in ons hart? Dan moet je het Lijdensevangelie lezen. We hebben dat nou niet gelezen vanmiddag, hè, maar eerder in dit hoofdstuk schrijft Marcus over de spot van de soldaten. Dat ze de Heer Jezus een mantel hebben aangetrokken en een kroon op zijn hoofd. Ze hebben een soort spotkoning van hem gemaakt. En ze zijn op de knieën gevallen en ze hebben hem aanbeden. Maar het was één groot spel. En nu komt er als het ware een tweede golf van spot. Nu niet van de soldaten, maar de staat die voorbij gingen. En als je het goed leest, zijn het eigenlijk drie groepen. Vers 29, die voorbij gingen, lasterden hem. Vers 31, de overpriesters en de schriftgeleerden. En vers 32, ook die met hem gekruist waren, smaadden hem. Het zijn drie groepen. Koning der Joden, dat stond boven de Heer Jezus geschreven. Zijn beschuldiging, hij maakt zich een koning. Ja, ze hadden hem koning willen maken. Maar toen ze merkten dat het bij de Heer Jezus ging om een geestelijk koninkrijk. En dat het bij de Heer Jezus ging om verzoening en om wegneming van hun zonde. En niet om de Romeinen het land uit te zetten. Toen hebben ze hun hoofden geschud. En ze hebben gezegd, maar zo'n koning willen wij niet. En nu hebben ze geen goed woord meer voor hem over. Ze noemen de Heer Jezus een volksmisleider. En die voorbij gingen. Wat gaan er veel voorbij? Ja, ik bedoel vanmiddag, hè, wat gaan er veel aan het kruis van Jezus Christus voorbij? Het is vandaag de laatste Lijdenszondag. Dan zeggen we, het is weer bijna voorbij. Nog vrijdag, Goede Vrijdag. Hoe vaak hebben sommigen van ons al het Lijdensevangelie gehoord? Maar wat zijn er ook veel in de kerk, hè, die Jezus laten hangen. Die voorbij gaan. Nooit stilstaan. Nooit nog gezongen met een hart. O kostbaar kruis, o wonder Gods. Nooit gezegd, wat is dat toch? Maar voorbij gaan, voorbij lopen. Aan God en onderwijl van alles nog over hem zeggen. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofd. Ze zeggen nee tegen God. En hier zien wij ook weer iets, hè, van de ware aard van de mens sinds Genesis 3. Alles geloven we, maar we spotten met God. En we proberen God uit ons leven weg te drukken. Het is net als dat je in een trein zit. En dan kijk je naar buiten en dan zie je heel het landschap zo aan je voorbij gaan, hè. En zo kun je vanaf de preekstoel horen over de Heer Jezus, zijn lijden. Maar het gaat weer voorbij. Morgen maandag, woensdag. Ja, en wat er dan zondag gezegd is, dat is dan weer zo ver weg en zo lang geleden. Dat is voorbijgaan. En die voorbijgang was op Golgotha. Ik zou vanmiddag willen zeggen, gemeente, zoek ze niet te ver. En die voorbij gingen, maar waar ga je dan heen? Als je nou voorbij gaat. Als je nou aan het kruis voorbij loopt, waar ga je dan naartoe? Dat kruis staat op de rand. Op de rand waarvan? Op de rand van de hel. En als je aan het kruis voorbij loopt, ja, dan loop je rechtdoor de hel in. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God, die blijft op hem. En daarom loop nou niet aan het kruis voorbij. Hier waar de Heer Jezus ter helle neerdaalt aan het kruis. Christus, Hij daalde juist af in de hel om u en mij, om jou er vandaan te houden. He? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar Hij is een vloek geworden. Omdat wij vervloekt zijn, moesten wij daar hangen, maar Hij hing daar. En dat is het aanstootgevende van het kruis. Maar tegelijk is dat de troost van het evangelie. Troost en tegelijk aanstoot. Aanstoot voor hen die meer zijn dan een zondaar, maar een troost voor alle die zondaren zijn geworden. Wij schudden het hoofd. Om anderen, hè? En we zijn geneigd om te zeggen, moet je die eens kijken. Of dat je je hoofd schudt, hè, over gemeenteleden. Maar nou, je hoofd schudden om jezelf. Hebben we dat wel eens gedaan, hè? Als God zalig maakt in ons werkgemeente, dan gaan we het hoofd schudden over onszelf. Dan ga je zeggen, wat komt God ontzaggelijk veel tekort in mijn leven. Die voorbijgangers, hè, die houden de Heer Jezus voor een mislukkeling. En ze beschuldigen de Heer Jezus ook van grootspraak. Haha, zeggen ze. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen zou opbouwen. Het werd hem ook al door het Sanhedrin voor de voeten gegooid. En nu aan het kruis komt het weer terug. Ha, zeggen ze. Ze drijven de spot met hem. Ze maken hem zwart. Ze zeggen, wat een opschepper. Hij die gezegd heeft dat hij de tempel in 3 dagen zou opbouwen. De tempel afbreken. Daar heb je de sloper. De tempelafbreker. En dat wij achter hem aan hebben gelopen. Maar ach, daar kunnen ze zich mee troosten. Ook veel anderen hebben dat gedaan. Maar gelukkig zijn onze ogen open gegaan. En nu zien wij het. Behoud uzelf. En kom af van het kruis. En weet je wat ze niet beseffen, gemeente, dat juist om anderen te redden, dat de Heer Jezus daarom zichzelf niet redt. Hij wil anderen behouden en daarom behoudt Hij zichzelf niet. Maar Hij geeft zich over in de angsten van de hel. Terwijl Hij daarmee bezig is om dat te doen, wordt Hij gelasterd. Die voorbijgangers, ze kunnen niet 3 dagen wachten. Want als ze 3 dagen hadden gewacht, dan hadden ze het kunnen zien. Hoe de tempel, zijn lichaam, zal zijn herbouwd. Als hij straks met Pasen zal opstaan uit het graf. Zij zien alleen maar wat voor ogen is. En dan zien ze een gekruisigde. En ze zien niet dat hij bezig is juist om die tempel af te breken. Ze zeggen dat hij nu afkomen van het kruis. Nou gaan we naar die tweede groep. Naar de overpriesters. Die voorbijgangers, die gaan weer voorbij. Maar die overpriesters, die doen het nog giftiger. Als ik het zo lees, wat Marcus het schrijft, dan keuren ze de Heer Jezus niet eens een blik waard. Maar ze staan bij wijze van spreken met hun rug naar de Heer Jezus toe. En ze praten met elkaar over hem. Maar ze zeggen het wel zo luid en duidelijk dat de Heer Jezus het wel horen kan. Ze zeiden tot elkaar, als spottende. Hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning van Israël. Wie kan dat nu nog geloven? Hij heeft van zichzelf gezegd, hè, dat hij de Messias, de Christus is. Maar iedereen kan nu wel zien, hè, dat hij het niet is. En ze steken de hoofden bij elkaar. En ze zeggen, Jezus Christus, de koning van Israël. En ze zeggen, wat heeft hij gedaan om dat waar te maken dat hij dat is?
Ah, zeggen ze, misschien kan hij het nu nog waarmaken. Maar dan moet hij wel nu afkomen van het kruis, dan zullen we hem geloven. Jullie kennen wel jongens en meisjes, hè? Simson, de richter. Die hadden ze ook vastgebonden, hè? Maar die bewees dat hij echt richter was, hè? Want wat deed Simson? Hij brak die touwen. Hij leek het ook verloren te hebben. Maar hij kwam vrij. Hij bewees dat hij echt een richter was. En dat hij kracht van God had gekregen. Nou, zoiets zou de Heer Jezus nu ook toch kunnen doen. Om te bewijzen dat hij de Zoon van God is. Als hij nu zou afkomen van het kruis. Ja, zeggen ze, dan is het geloofwaardig dat hij is de koning. Dan zullen wij in hem geloven. Zouden ze wel echt willen geloven? Nee, hè. Het is allemaal spot, hè. Al spottende, dat staat er ook, al spottende. Ze vinden het niet genoeg dat die spijkers geslagen zijn in de handen en de voeten van de Heer Jezus. Hij moet nog meer verwond worden met woorden. Kom af van het kruis. Opdat wij het zien en geloven. En nu kom ik weer dichterbij, gemeente. Wij. Alles wat over God gaat, hè, is zo ongeloofwaardig in onze tijd. Wij kunnen ons hoofd schudden over die overpriesters, hè, maar als wij bij het kruis hadden gestaan, hadden wij het geloofd. Waar staan je jongeren tegen mij, dominee? Waarom laat God niet iets van zich zien? Dan zou het zo veel eenvoudiger zijn om te geloven. Als God maar iets van zich zou laten zien. Maar hij zei, en ik denk dat wij dat wel herkennen. We zien zo weinig van God. En als het gaat over de prediking van het kruis. Het is zo'n vreemde boodschap. Paulus heeft het zelfs over dwaasheid. Het kruis. En dat wij door die man daar aan het kruis, Jezus Christus, dat wij daardoor eeuwig behouden kunnen worden. Maar het is zo dwaas. Als nou de Heer zou zeggen tegen ons, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dit laten en je moet dat laten. Als we er zelf iets aan konden doen. Ieder ander middel lijkt meer geschikt, hè, dan het kruis. Maar er is een vers, hè, dat zegt het zo duidelijk. Jezus neemt de zondaars aan. Dit vertroost mij. Geef mij moed. Zijn mijn zonden als scharlaken? Dan kom je erachter. Hè. Ik kan mijn zonden niet wegwerken door dit te doen en dat te doen en dat na te laten. Daarvoor zijn mijn zonden te groot. Zijn mijn zonden als scharlaken. Hij zal door zijn kostbaar bloed, wit als sneeuw, mijn leven maken. Dan wordt het kruis een boom des levens. Maar dan moeten je ogen er wel voor open gaan. En daarvoor laat de Heer ook deze dingen preken. Opdat wij geopende ogen zullen hebben. En er zijn er vandaag de dag zoveel, hè, die van het geloof, zeggen we dan, die van het geloof afraken. Ja, ze hebben nooit geloofd, want je kan niet van het geloof afraken. Maar er zijn er wel velen die van de kerk afraken, die zeggen, het klinkt zo ongeloofwaardig. En de Heer Jezus in zijn lijden en sterven, hij is zo anders dan wij. Wij zouden ook misschien wel gedacht hebben, als hij nou zou afkomen van het kruis, dan zouden wij iets zien, dat zou iets geweldigs zijn. Wij zoeken de dingen die wij zien, maar ja, die dingen die gaan voorbij. En nu zouden wij allemaal wel een Jezus willen hebben die ons vooruit helpt in het leven. Die ons bijstaat als het moeilijk is en die ons uit de problemen helpt als wij problemen hebben. Maar nou een zaligmaker die voor de zonde nood gekomen is om ons terug te brengen bij God. Maar vanuit onszelf schudden wij ons dan het hoofd en zeggen we nee. En we lopen weer door. Ze schreeuwen het, hè. Kom af. Zo willen wij u niet, zeggen ze. Zo willen wij u niet. En ik weet wel, hè. Het is ook de vorst der duisternissen, de Satan. Wij komen zijn naam hier in Marcus 15 niet tegen. Maar hij is wel heel actief op Golgotha. Dat de machtige Zoon van God hier hangt te lijden. En dat hij niets zegt. Maar het maakt de duivel ongerust. De duivel weet niet wat er allemaal nu gebeurt. En hij weet niet of het allemaal wel goed gaat. Hij wilde de Heer Jezus naar het kruis hebben. Maar nu... Nu weet hij het even niet. Of moet hij nu proberen Jezus van het kruis te halen? De duivel weet wel heel veel. Maar hij weet niet alles. Zal het kruis voor de duivel zijn overwinning of zou het zijn nederlaag zijn? Als je de evangelie leest, dan vind je dat de duivel soms de Heer Jezus naar het kruis wil hebben. He, Judas, de duivel die voer in Judas. Judas ging de Heer Jezus verraden. Maar soms zie je ook dat de duivel de Heer Jezus van het kruis probeert af te houden. Dat was bijvoorbeeld bij de verzoeking in de woestijn. Dat de duivel zegt, maak nou een knieval voor mij. Maak nou een knieval, dan zal ik je heel de wereld geven. En ik lees het hier weer als een verzoeking. Als u koning bent, kom dan af van het kruis. Kom af van het kruis, zegt de Satan, en ik zal u koning maken. Maar de Heer Jezus, hij is niet aan het kruis gekomen om er zo van af te komen, maar om er straks afgenomen te worden als hij gestorven is. En daarom zwijgt hij. Hij legt ook niks uit. Dat zal straks de Heilige Geest doen. 50 dagen na Pasen. Met Pinksteren. Dan zal de Heilige Geest in al de waarheid leiden. Hij zal het gaan uitleggen. Aan de discipelen. Maar ook aan de Joden. Vele priesters zullen dan tot geloof komen. Dat het kruis verlossing is. Behoud. En het is diezelfde Heilige Geest, gemeente, die het ook vandaag ons wil uitleggen. Hoe het zit. Hij voor u. Dat wij het weten. Met een verlicht verstand. En met ons hart. Christus voor de zondaren gestorven. Dan gaan we zien dat de Heer Jezus aan het kruis gekomen is. Om daar juist de macht van de duisternis te verslaan. Dat de blinddoek afgaat. En dat we gaan zien, het is alles om onze zonde. Zoals hij daar aan het kruis hangt, juist daar is hij koning der Joden. Hier vervult hij als koning zijn roeping om zijn leven af te leggen. Maar het is zo'n wonderlijke koning. En daarom wordt het evangelie ook zo moeilijk geloofd. Het is ook ongehoord, hè? Een koning die... Nou niet komt dat wij hem dienen, maar een koning die komt opdat hij ons zou dienen. Ik begreep dat vanmorgen gepreekt is over de voetwassing. Dat nou de Heer Jezus is. Je zou zeggen, nou hij is gekomen opdat wij zijn voeten zouden wassen. Nee, hij is gekomen opdat hij onze voeten zou wassen. Opdat hij ons zou dienen met zijn werk. Zo'n koning, ja die kom je alleen in het evangelie tegen. En deze koning is ons van Israëls God gegeven. Hebben we het wel eens leren zeggen, gemeente? Jongelui, o Heer Jezus, heb dank, dat u niet van het kruis bent afgekomen, om te bewijzen dat u koning bent, maar dat u juist door aan het kruis te blijven hangen en daar te sterven, dat u daar juist de zonde van al uw onderdanen hebt weggedragen. En ook die met hem gekruisigd waren, dat is de derde groep. We zagen de eerste groep, de voorbijgangers, de tweede groep, de overpriesters, en nu de derde groep, die met hem gekruisigd waren, smaadden hem. Je zou verwachten, die staan echt helemaal aan het einde van hun leven, die binden zich wel een beetje in, hè? Als je nou bijna gaat sterven, dan heb je niet meer zoveel praatjes, hè? Misschien denk je dat ook wel bij jezelf. Als nou straks mijn einde dichtbij komt, dan... Want de mens is, hè, dat lezen wij in het Leidensevangelie, tot het laatste toe, hè, om je laatste adem nog te gebruiken om te lasteren. Er staat toch in de Bijbel, geloven wij toch, dat er vanuit zichzelf niemand is die naar God vraagt. Het is misschien wel een van de meest ontdekkende zinnetjes uit Marcus 15. En ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Ja, straks gaat er wel één roepen, hè. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes, hè, dat er straks één van die twee die gaat roepen. En die zal zalig worden, hè. Ja, want dat staat ook in de Bijbel, hè. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Ook al heb je kort daarvoor nog gelasterd. Wie het echt wil hebben, hè, die zal het krijgen. Maar aan de andere kant zien wij die andere die blijft wie die is. Daarom is het waar, gemeente, hè? De Heere moet echt ingrijpen, want anders lopen wij eraan voorbij. Eén ding nog. Wat de mensen in de buurt van het kruis naar voren brengen, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Uit de mond van vijanden, hè, horen wij de waarheid. Vindt u het ook niet opmerkelijk dat ze hier het hebben over verlossen? Zet er eens een streep onder dat woordje verlossen. Hoe komen ze erbij, hè, om het hier te hebben over verlossen? Hiermee raken ze wel de kern aan, hè, waar het om gaat. Verlossen. Het is het woord waar het in het Leidensevangelie om gaat. Verlossen. Goede Vrijdag, dat is bevrijdingsdag, verlosdag. Die vijanden die om het kruis staan, ze raken als het ware met de vinger de zaak aan waar het om gaat. Verlossen. En niemand daar op Golgotha heeft geweten dat de Heer Jezus daar nu mee bezig is. Hij is er altijd mee bezig geweest, hè, vanaf het feit dat hij geboren is al. Altijd bezig geweest om te verlossen. Anderen heeft hij verlost. Dat wisten ze ook. Anderen heeft hij verlost. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft doofstommen geholpen. Hongerigen gevoed. Armen het evangelie verkondigd. Doden opgewekt. Hij heeft anderen verlost, maar zichzelf verlossen? Dat kan hij niet. En daarmee raken ze juist aan wat om gaat. Hij verlost zichzelf niet, daarom is hij zaligmaker. Want hij hangt daar in de plaats van anderen. En daarom hangt hij daar aan het kruis als een verlosser. Die zichzelf niet verlossen kan. Hij kan het ook niet. Hij wil het ook niet. Hij is als het ware gebonden aan die afspraak met de Vader. Dat hij zijn leven zou geven. En met alle liefde en met alle gewilligheid wil de Heer Jezus zich aan die afspraak houden. Hij hangt daar als een redder. Die zichzelf niet redden kan. En ze hebben gelijk, hè. Anderen heeft hij verlost. Waar zijn ze? Bartimeus, kom eens naar voren. Nee, Bartimeus is er niet. Is er hier bij het kruis ook een Lazarus? Die is er ook niet. Er is niemand. Gij hebt en met gezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt, die hem zo na aan het hart liggen, zodat hij voor hen in de wereld kwam. Maar ze staan hier van verre, anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En wat ze honend zeggen, spottend, verlos u zelf. Dat wil hij zelf niet. Hij doet het niet. Hij kon niet allebei tegelijk doen, hè? Hij kon niet anderen redden en zichzelf redden. En nou kiest hij ervoor om anderen te redden en daarom gaat hij zelf onder. Hij laat zichzelf ondergaan in de golven van God storen om anderen te redden. En dat doet hij. En wat zo beschamend is, gemeente, niemand had er behoefte aan. Verlos u zelf, kom af van het kruis. Hem uitdagen om er af te komen, om zichzelf te bewijzen. En ik weet niet hoe het bij u is en bij jou, maar ik voel bij mezelf wel eens de neiging opkomen, hè, als het in situaties verkeerd is, om jezelf te bewijzen. Ik denk, je kan het je eigen niet indenken, maar bij wijze van spreken, als wij daar gehangen hadden, dan hadden wij, als wij gekund hadden, het bewezen, eraf gekomen. En wij hadden heel Golgotha schoongeveegd. En we hadden ze allemaal weggeslagen, al die spotters. Maar nou is de Heer Jezus niet gekomen, gemeente, om zichzelf te bewijzen. Hij is gekomen om zichzelf weg te cijferen. En zo diep, hè, terwijl hij daarmee bezig is. Dat dan gezegd wordt, zichzelf verlossen kan hij niet. Wat een gemene aanval van de Satan. Bewijs uzelf. En de Heer Jezus was bij machten om het te doen. Hij was bij machten om heel Golgotha's weg te vegen, schoon te vegen. Maar hij doet het niet. En daaraan, gemeente, hebben wij het evangelie te danken. Dat hij gekomen is niet om zichzelf te verlossen. Maar juist om anderen te verlossen. Die spotters, ze raken precies aan waar het in het evangelie om gaat. Uit liefde en uit gehoorzaamheid tot zijn vader. En uit liefde voor heel zijn kerk. Het is geen onmacht. Maar het is de liefde die hem bindt. Om niet van het kruis af te gaan. Het is liefde van eeuwigheid. Het is liefde die kennis te boven gaat. Bennet van Clairvaux, hij zegt ergens, het is liefde tot een beetje stof. Daar bedoelt hij ons mensen mee, een beetje stof. Zoveel liefde. De Heer Jezus, hij breekt zijn verlossingswerk niet halverwege af. Hij maakt het af. Hij sterft de dood en we hebben dat niet gelezen, maar als je dan verder leest, dan komt het uur van de Godverlatenheid. Dan moeten we onszelf niet veroordelen, gemeente, als wij onder dit evangelie nog koud en lauw en ongelovig blijven. Verlos uzelf, dat zegt mijn hart. Tegen mezelf, hè, ook wanneer ik het evangelie al jaren heb gehoord. Maar dat ik dan nog tegen mezelf zeg, verlos jezelf. Maar het kruis vanmiddag zegt, je ligt te diep verloren. Je kunt het niet zelf. Als we het zelf hadden gekund, gemeente, dan had er geen kruis gestaan. Maar daarvoor liggen wij te diep verloren. En deze dingen worden gepreekt, dat wij het gaan beamen. Dat is het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Hoe ik me draai, wat ik ook probeer. Waar ik zit te verroeten, waar ik zit te wringen. Maar het kruis, dat spreekt een vernietigend oordeel uit over mijn leven. Ik kan mijzelf niet verlossen. Maar waar dan heen? Waar dan heen? Dan zeg ik, loop nou niet aan het kruis voorbij. Maar zijn kruis zal mij verlossen. Hij deed het voor mij. Het is de Heilige Geest die deze dingen brengt in ons hart. En door het geloof mogen wij zeggen, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Het is voor de zondaren. Het gewone leven, gemeente. Willen wij dingen gratis best wel hebben, hè? Of voor weinig geld. Stel dat de Albert Heijn hier in Rotterdam een actie zou hebben. Van 9:30 tot 10:00 donderdag. Kun je gratis boodschappen halen. Ik denk dat het storm zou lopen en dat je er niet doorheen zou kunnen komen. Hè? Je zou je verdringen. Gratis boodschappen doen. En nou, het evangelie, gemeente, dat is gratis. En dan willen we opeens gaan kopen. Dan wil ik gaan kopen met een oprecht gebed. Dan wil ik gaan kopen met een serieus leven. Dan wil ik gaan kopen met, nou noem het maar op, wat we graag zouden willen hebben. Dan zeg ik, als ik dat nou zou hebben, dan zou ik geloven. Maar erachter komen dat wij niets hebben te kopen. Maar straks zoals die moordenaar. Die kan alleen maar zeggen, wij zijn in hetzelfde oordeel. Maar hij zei, Heere, gedenk. En toen was de koop wel heel snel beklonken. Zonder geld. Die moordenaar hoefde niks te betalen. Maar het was genade. Daarom heeft de Heer Jezus zichzelf niet verlost. Dat hij zijn moordenaar zou verlossen. En hij zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daar is nou het geloof. Dat heeft Luther ons geleerd. Hè? Hij zegt dan, dan ga ik aan de Heere geven mijn dwaasheid. Dan ga ik aan de Heere geven mijn schuld. Dan ga ik aan de Heere geven mijn onreinheid. Dan ga ik aan de Heere geven mijn armoede. Dan ga ik aan de Heere geven mijn verdorven hart. Maar dan mag ik mijn geloofshand leggen op zijn wijsheid. Zijn gerechtigheid, zijn genade. Zijn verlossing, zijn rijkdom. Om in het geloof op Jezus te zien. We gaan eindigen. Dat bekende boek. Dat u ongetwijfeld wel zult kennen. En misschien ook wel gelezen hebt. Hè, van Bunyan, de Christenreis. En daar komt die passage in voor. Hè, dat Christus staat bij het kruis. En dan heeft hij dat zware pak op zijn rug. En dan staat hij bij dat kruis. En dan ziet hij de Heer Jezus daar aan het kruis hangen. En die zegt daar vanaf het kruis, ik voor u. En daar rolt het pak zo van zijn schouders. En dan tekent Bunyan Christen als iemand die keek en die keek. En hij raakt niet uitgekeken. Hij zag. Hij liep niet voorbij. Hij stond stil. Hij keek. O, zei hij, wat zalig om te zien op hem. Niet langer meer een voorbijganger. Maar er blijven staan. En niets anders hebben om te roemen in het kruis. Op een grafsteen ergens in Nederland staan de woorden: ik ben verlost. Maar het heeft zijn bloed gekost. Ik ben verlost. Maar het heeft zijn bloed gekost. Gekost. Amen. Zingen wij uit Psalm 116. Het vierde vers. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Psalm 116, vers 4.
Laten wij de Heere danken. Heere, wij danken uw naam dat u het gedaan hebt. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. En dat u niet op die laatste verzoeking bent ingegaan om af te komen. Maar dat u uw werk hebt afgemaakt. Zodat u het kon uitroepen en het is volbracht. O Heere, kom met uw Heilige Geest. Dat wij het die man mogen nazeggen. Ik ben verlost. Maar het heeft zijn dood gekost. En dat dat ons leven is. Om zo ook ons leven toe te wijden aan u. Kom dan met uw Heilige Geest. Wat niet goed was in ons spreken en denken, wil dat genade vergeven. En wat van u was, zegen het. Blijf bij de gemeente. Ik wil morgen zijn op de aannemingsavond. Ik wil daar met uw Heilige Geest zelf aanwezig zijn. Ook als de kerkraad samenkomt in vergadering. Maar ook als het vrijdag Goede Vrijdag zal zijn. Heren, maak het werkelijk tot een Goede Vrijdag. Ik wil zo hier bij de gemeente zijn. En ieder van ons, zoals wij hier zijn, of niet konden komen, gedenk en help en red. Doe ons op uw hopen. We bidden voor de kerkenraad. Zegen de mannen, broeders. Zegen ook uw dienaar die u aan deze gemeente verbonden hebt, dominee Van der Brink en alle die hem lief zijn. Dat hij met vreugde, maar ook met alle trouw, het werk zomaar doen. En dat u zijn werk ook wil bekronen met uw zegen. Zegen zo al het werk wat gedaan wordt in uw koninkrijk wereldwijd. Help ons ook in deze week. Ook als er dingen zijn als waar wij tegenop zien. Geef Heere dat wij in afhankelijkheid onze weg zullen gaan. Ook als wij denken dat zelf te kunnen. En als wij het gevoel hebben de dingen wel in de vingers te hebben. O Heere, leer het ons hart grondig af. Opdat wij steeds weer in afhankelijkheid onze weg zullen gaan. Doe ons niet leven zonder u, Heere, maar houd ons dicht bij u. En houd ons gemoed voor u bereid. Dat het blij uw komst verbijt. En dat het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindsdagen geleid en onderricht. Psalm 71, vers 12.
Gaat hij naar uw huizen, bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.